In deze podcast draait het om wat jou echt maakt. Jouw reis, jouw verhaal. Mijn naam is Ihsen en welkom bij Ihsen Stories. Deze aflevering wordt uitgebracht in de maand Ramadan. En ik wens daarom iedereen die meedoet een hele fijne en gezegende maand toe. Mijn eerste gast van vandaag is Nora Akkeshar. Jullie zullen haar kennen als presentatrice, actrice, programmamaker en documentairemaakster. Zij staat bekend om haar krachtige verhalen en authentieke voorstellingen. Daarnaast is zij moeder en dochter van en werkt ze aan haar theatervoorstelling Tamraat. En vandaag duiken we in haar wereld en leren we haar persoonlijk kennen. Wie is Nora en wie of wat heeft haar gevormd tot de persoon die zij nu is? En wat zijn haar drijfveren, los van alle rollen die zij vervult? Welkom, Nora. Nora.
Wat een intro, hè? Zo. Dan moet ik dat allemaal waar gaan maken.
Dat gaat lukken, denk ik.
Ja, we gaan ons best doen. Thanks. Dankjewel voor de uitnodiging.
Yes, tuurlijk. Welkom. Ja. Hoe gaat het met je? Dat is altijd de eerste vraag.
Goed op dit moment. Lekker druk. Heel druk. Maar goed, alhamdulillah. We mogen niet klagen. Ik doe dingen die ik tof vind. Ik geniet van het leven. En van alle moois, maar ook alle uitdagingen. Dus I'm good.
Goed, altijd goed. En als ik jou deze vraag nog een keer stel. Hoe gaat het echt met je?
Oh, jij wil tranentrekkers. Ja, kijk, het leven heeft altijd heel veel uitdagingen. Dat hoef ik jou niet uit te leggen. Dat hoef ik de kijker of de luisteraar ook niet uit te leggen. Dat is nu eenmaal wat het leven is. Op dit moment gaat het goed. Wat ik net al zei, heel druk. Misschien verstop ik me ook wel een beetje in die drukte. Om niet al te veel stil te staan bij die vraag. Maar het was een beetje een lastig jaar waar ik van aan het herstellen ben. Ja.
En wat was het lastigst?
Zonder al te diep daarop in te gaan, is dat je ik heb ervaren hoe het is om ineens alles kwijt te raken. En dan bedoel ik niet per se financiën of je huis, maar het toekomstperspectief wat ik voor ogen had. De mensen om me heen die niet bleken te zijn wie ik dacht dat ze waren. En dat heeft er bij mij wel voor gezorgd dat ik heel erg aan mezelf ben gaan twijfelen. En de schuld ook bij mezelf heel lang heb neergelegd. Omdat die mensen dan uit je leven verdwijnen als het ware. En dat je dan denkt, hé, maar wat heb ik dan gedaan? En waar ben ik tekort in geschoten? En dat was echt laten we zeggen, toch al 3-4 maanden dat ik gevloerd was. En toen de draad weer opgepakt en nu zitten we hier. Oh. Even shortcut.
Ja, precies. Ja. 3 maandjes heeft het je gekost. Want wat heeft ervoor gezorgd dat je weer het zelfvertrouwen weer hebt gewonnen om toch door te gaan?
Ja, goeie vraag. Ik ben moeder van een dochter van op dit moment 9. Je moet wel. Je kunt het je niet veroorloven om jezelf helemaal kwijt te raken. Dus dat heeft me onwijs gemotiveerd en gestimuleerd. Maar ook weer tot het besef komen. Ik heb zoveel mooie dingen om me heen, zoveel mooie mensen. Mijn leven is goed, ik ben gezond, alhamdulillah. Ik heb echt niet te klagen en die tegenslagen horen er allemaal bij. Dus ik ben die tegenslagen gaan omarmen en juist gaan zien als ja, ik moet dit meemaken om mij in een volgende fase van mijn leven te brengen. Als die dingen niet gebeuren, dan ontdek je heel veel dingen van jezelf niet of later pas. Dus ik kan er nu wel op terugkijken van dit was gewoon die bekende wijze les waar iedereen het over heeft. En die neem ik ter harte. Die omarm ik echt.
Mm-hmm. Ja, wat mooi. Ja, op dat moment lijkt het inderdaad, is het en voelt het heel pijnlijk en zwaar. Ja. Moet je dan even doorheen om het krachtige versie te zijn.
Absoluut, ik heb mezelf ook echt toegelaten. Normaal is het, dit is heel, heel rot, door. Niks laten zien aan de buitenwereld. We gaan gewoon door, chin up, lachen. Mm-hmm. En nu dacht ik, nee, ik ga het gewoon aan. Laat me komen. Of het nou 1 maand duurt of een half jaar, ik neem hier de tijd voor. Het is een stukje rouw. En aan rouw zit geen tijd verbonden. Daar gaat iedereen op zijn eigen manier mee om. En dat heb ik gedaan met als resultaat dat ik heb nu wel gewoon... Ja, ik voel me wel gewoon goed.
Mm-hmm. Ja.
Alhamdulillah, zeker.
En als je een boek zou schrijven en als je kijkt naar dit hoofdstuk in je leven, hoe zou je dit hoofdstuk omschrijven in 1 woord?
Oh, dat vind ik een hele goede vraag. Hoe zou ik dit hoofdstuk, dit nu of het hoofdstuk waar ik het net over had?
Mag allebei.
Ik moet daar echt even over nadenken. In 1 woord?
Ja.
Balans. misschien een hele domme titel voor een boek. Maar ik denk dat ik dit jaar, maar ook het afgelopen jaar, heel erg op zoek ben gegaan naar die balans. Tussen wat wil ik, waar ga ik naartoe, waar sta ik nu, wat voel ik, wie blijft er in mijn leven, wie niet. Dus heel erg, ja, probeer toch een beetje die balans te vinden.
Mm-hmm. Ja. Balans.
Balans.
Ja.
Het nieuwe boek van Nora Akkerstrand, Balans. Nu verkrijgbaar bij alle boekenwinkels.
Ja, en wie is Nora echt, los van alle al haar rollen die ze heeft? Hoe zou je dat omschrijven voor jezelf?
Nora is iemand met een grote bek, maar een heel klein hartje. Heel kwetsbaar, gevoelig. Dat is Nora. Ja.
Ja, heel mooi.
Energiek, ambitieus. Ik doorgaan, ik kan... Ja, maar ik denk omdat mensen me zo als iemand kennen die hard op de toon loopt, geen moeilijke thema's of gesprekken uit de weg. Dus dan krijg je heel snel die stempel. Oh, jij kan alles aan, of je bent sterk, of je bent grof. Mm. Maar daaronder zit wel een heel klein meisje.
Een soort van een bescherming eigenlijk.
Ja, maar niet zo. Mm-hmm. Vooral in de industrie waarin ik zit, ik krijg best wel wat over me heen soms. En ook dat mag er allemaal zijn. Het is geen oordeel. Ik bedoel, mensen moeten vooral zeggen wat ze willen zeggen. Maar om mezelf te beschermen moet ik wel een soort van schild omheen bouwen. Die is soms hard, soms direct, soms ook niet te veel nadenken over wat de gevolgen zouden kunnen zijn van het aankaarten van een bepaald onderwerp gewoon gaan. En dat helpt wel om mezelf te beschermen. Ja.
Ja, heb je een voorbeeld van iets wat je de afgelopen jaar in de industrie hebt meegemaakt, waardoor je echt even je grens moest aangeven in die zin en de wat hardere Nora? Ja.
Nou ja, ik ben een beetje klaar met mensen die... mensen die hebben altijd... Ik heb ook meningen over anderen. Ik vind sommige programma's ook mooi, sommige programma's overbodig, sommige programma's denk ik, ja, daar zit wat achter. Mm. Dat hoort er allemaal bij. Eenmaal in de kijkwerpers, mensen kijken ook naar je om er iets van te vinden. Mm-hmm. Dus ik kan dat allemaal wel goed hebben. Maar ik merk dat ik het wel lastig vind op het moment dat mensen heel persoonlijk gaan worden. Dus echt je familie erbij halen. En niet dat het raakt me niet meer in die zin. Het doet geen pijn, maar dat ik denk... Wow, yo. Is dat nou echt nodig? Waarom moet het zo gefrustreerd? Kan het niet vanuit liefde en onderbouwd en rustig? Zodat ik ook jouw perspectief snap. Maar doordat je dan zo meteen in de aanval gaat, dan wil ik al niet eens meer naar je luisteren. Ja. En dat is wel een grens die ik heb getrokken voor mezelf. En het doet me niks meer. Het gaat me ook niks meer doen. Ik maak de dingen die ik maak. Ik bespreek de onderwerpen die ik bespreek. Omdat die belangrijk voor mij zijn.
Ja.
En je hebt altijd de optie om te zappen. Om weg te kijken. Om er iets van te vinden online. Maar blijf wel gewoon netjes en menselijk.
Mm-hmm. Ja. Ja, zeker. Mensen hebben natuurlijk altijd wat te vinden over het werk wat je doet of wat ze niet aanstaart.
En dat mag. En benoem dat vooral. Ja. Maar ik krijg DM's met allemaal scheldwoorden en bedreigingen dat ik dan denk, ik ben niet onder de indruk. Kan je zo mijn adres sturen? Oprecht, ik ben zo niet onder de indruk. Maar twee, wat heb je hieraan? Voel je je oprecht beter als je dat zo naar me hebt getypt achter je computer vanuit een fake account?
Ja.
Voel je dan een held? Heb je dan het gevoel, ik heb iets bijgedragen aan mijn leven of aan haar leven of aan de maatschappij of aan de gemeenschap? Ik kan die niet zo goed volgen, die lijn.
Ja.
Maar
vaak zijn het mensen die zich natuurlijk, het ligt vaak aan hunzelf, die zitten achter een scherm. Want hoe makkelijk is het om anoniem iemand een berichtje te sturen?
Ik kom ze op straat niet tegen.
Nee. Precies.
Dus dat, Oh well.
Yes. En hoe zou je je jeugd omschrijven?
Oh joh. Jij gaat echt diep, hè?
Ja.
Hoe zou ik mijn jeugd omschrijven? Nou, ik heb natuurlijk in Traumas van Nora heb ik er best wel wat over geplaatst op Facebook. Het is misschien, ik wil niet zeggen een fijne jeugd gehad. Mm-hmm. Maar met de kennis die ik toen had, was het een fijne jeugd. Ik kon lekker veel buiten spelen, grote familie, er was altijd wel wat. Mm-hmm. Als ik er nu op terugkijk als volwassene, als moeder, dan denk ik, het was eigenlijk een hele onveilige jeugd. Okay. En dat heeft me nog... Ja, het kost me nog steeds heel veel energie om dat te verwerken, om het een plek te geven, om te begrijpen, om te snappen waarom bepaalde dingen gebeuren, onze gezinsdynamiek, hoe dat is. geworden zoals het nu is. Maar ja, achteraf gezien dus een onveilige jeugd.
Mm-hmm. Ja. En in welke zin onveilig?
Nou, er was geweld. Verbaal heel veel, maar ook fysiek. In mindere mate naar mij, vooral naar de jongens. Want die waren niet altijd even lief, om het zo maar te zeggen. Maar dat zorgde voor heel veel spanning in het gezin. 9 kinderen. Iedereen heeft wel een vraag, een situatie en een probleem waar je ouders dan mee moeten dealen. Mijn vader leefde toen hier best wel lang zonder ons. Dus hij werd ook in een keer geconfronteerd met een gezin, een vrouw en op dat moment 8 kinderen waar hij mee moest dealen. Waar hij ook niet echt een band mee had op dat moment. Dat zorgde voor heel veel stress. Op school ging het niet lekker. Dan ben je al heel snel een soort van extra alert op je omgeving. Je leert heel snel een ruimte lezen. En daar heb ik nu heel veel profijt van. Maar dat was als kind is dat gewoon niet chill om zo op te groeien.
Mm-hmm. Ja. En hoe ging jij ermee om als kind op dat moment?
Heel lang als een soort van, als ik niet opval, dan op je tenen lopen. Ik moet zeggen dat ik dat vooral bij mijn vader deed. Bij mijn moeder was ik wel een soort van vertrouwd en kon ik me echt wel laten gaan. Maar in mijn puberteit ging ik heel erg in de weerstand. Heel veel ruzies. Ik kon het niet eens worden met mijn moeder, met haar standpunten. Ze heeft toch best wel een traditionele kijk op dingen. En heel grof in de mond. En dat vertaalde ik naar ze houdt niet van me, ze wil van me af. Maar vanuit haar is het natuurlijk een en al liefde, alleen op een verkeerde manier geuit. Dus als puber ben ik wel heel erg in de weerstand gegaan. Door niet te luisteren, mijn eigen plan te trekken, dingen te doen die ik leuk vind. En dat zorgt niet per se voor een goede verstandshouding tussen mij en mijn moeder. Mm-hmm. Ja.
Ja. Hoe was de relatie, want je gaf inderdaad aan van de relatie met je vader, daar was je natuurlijk heel erg op je hoede.
Ja.
En met je moeder, ging je haar ook ontwijken? Of hoe was de relatie toen met je ouders?
Kijk, mijn vader was voor mij nooit aanwezig. Hij was er wel fysiek, maar emotioneel was hij er niet. Als hij binnenkwam, dan gingen wij de kamer uit. De woonkamer was van hem. Hij sprak ons altijd met een boze toon aan. Ik kan me heel weinig situaties herkennen waarin hij zacht was. Dat is hij nu gelukkig wel. Ook hij is ouder en wijzer. Maar hij liep best wel boos en gefrustreerd door het leven. En ik betrok dat op mezelf. Terwijl ook hij had gewoon zijn struggles. Ver weg met ouders in Marokko. Zorg dragen voor gezin hier, gezin daar. Je kent het. Je bent zelf ook een migrantenkind. Dat zorgde in ieder geval voor dat ik naar hem toe een afstand had. Mm-hmm. En bij mijn moeder was zij wel heel lang mijn veilige haven. Ondanks dus die weerstand en die strubbelingen onderling. Maar er kwam een moment op een gegeven moment, ja, dan ben je 16, 17 en dan raak je steeds verder van elkaar verwijderd. Dus ja, ik denk dat ik van mijn 16e tot aan mijn 23e toen ik ging trouwen, bijna niet of heel weinig gecommuniceerd heb met mijn moeder. We leefden onder één dak, maar we praten niet. Ik trok me terug in mijn kamer als ik thuis was. En als zij er niet was, dan was ik misschien wel in de woonkamer of wat. Maar er was nul gesprek of interactie. En als hij er was, dan was het vaak ruzie of verwijten. Dus dat is de band die ik toen had met mijn ouders. Ja.
Ja. En hoe is dat wat nu?
Ja, supergoed. Natuurlijk met de nodige irritaties. Ze blijven je ouders en ik blijf hun kind. Dus er zijn genoeg dingen waar ze het niet mee eens zijn. Waarvan ze denken, moet dat nou? Dus dat blijft sowieso wel een ergernis. En haar kijk op de wereld is nog steeds niet veranderd per se. Dus dat zorgt ook wel voor stress. Maar ik heb het nu iets meer losgelaten, omdat ik hun beter ben gaan begrijpen vanuit de positie waaruit zij handelden en dachten. Ik ben bijna 40. En ja, als je dan nog met verwijten en woede gaat rondlopen, ik heb dat echt losgelaten. Ik zie ze voor wie ze zijn. En het zijn mijn ouders. Ze zijn liefdevol. Ze willen niets liever dan dat wij slagen in het leven en dat we succesvol zijn. Ze hebben het niet altijd handig aangepakt. Ik ook niet. Mm-hmm. Nou, dat is even.
Ja, wat heeft het er voor jou gekost om zo te denken? Wat heb jij daarvoor gedaan?
Ja, ik weet dat theater mij daar heel erg bij heeft geholpen. Om dingen te verwerken, om de energie kwijt te raken. Om te beseffen dat ik wel goed genoeg was. Mm-hmm. Dat was ik heel lang kwijt. Het heeft me op heel veel vlakken ook onzeker gemaakt. Heel, heel vaak op zoek gaan naar bevestiging van anderen. En dus dat heeft het me wel gekost, zeg maar. Dat ik niet, als ik nu terugkijk, en nog steeds hoor, ik verval nog steeds soms in die patronen. Dat ik best wel aanhankelijk kan zijn en behoefte heb aan bevestiging en aan horen dat ik goed genoeg ben en dat ik het goed doe. Dat zijn wel de restanten, zeg maar, van dat trauma. Maar ik ben me ervan bewust en ik werk eraan. En dat gaat, baby steps. Maar we're getting there. We're getting there, ja.
Ja, dat is het belangrijkste, dat je in beweging bent.
Ja, ja,
dat is zich je bewustwording, ja. Dat je de echt stappen...
Ja, gedragsverandering daarna, inderdaad. En het gaat op en neer. Het ene moment denk ik, ik voel me zo waardeloos en ik ben niks waard. En wat is dit voor leven? En het andere moment denk ik, nee, ik heb echt genoeg om dankbaar voor te zijn. Mm-hmm. Ja.
En waar hou je die kracht vandaan om dat te denken? Is dat vanuit...
Ik vind mijn rust in de wetenschap dat Allah zijn dienaren niet in de steek laat. En dat zijn plan... een doel heeft. En het doel snap je misschien op dat moment niet. En misschien snap je het wel nooit. Maar het feit dat hij van zijn schepselen houdt. En dat hij ze niet in de steek laat. En dat we altijd kunnen terugvallen op hem. En dat er wijsheid zit in alles wat we meemaken en wat we doen. Ja, dat geeft me best wel veel rust. Waardoor ik denk van oké, kom op, niet zeuren. You got this. Dit is even waar je doorheen moet om in je volgende fase te komen.
Ja. Mooi. Zeker, ja. Ik kan me er zeker in vinden.
Goed zo.
Ja, en je bent nu zelf ook moeder,
ja.
Natuurlijk. En wat is het mooiste aan moeder zijn?
Die spiegel.
Okay.
Ja, heel veel mooie dingen hoor. Maar die spiegel die continu, die me continu voorgehouden wordt door haar, door mijn dochter. In hoe zij zich ontwikkelt en hoe zij kijkt naar dingen en de dingen die zij voelt. Hoe ze reageert op dingen. Ik heb altijd gezegd, zij is echt... je kent het wel, onze moeders die geen tegenspraak. En anders komt die slipper en respect. En je hebt gewoon geen weerwoord. Ja. En zij is echt het voorbeeld hoe ik geweest zou zijn als ik dat allemaal wel kon doen. Okay. En heel af en toe denk ik stiekem van... Nou ja, het was niet per se verkeerd hoor, die slipper. Even een toontje lager. Nee, ja, het is die spiegel is het allermooiste cadeautje. Omdat het me heel erg confronteert met haar kijk, haar gevoel. Maar ook hoe ik was en hoe ik reageer op dingen.
Mm-hmm. Ja. Lekt ze heel veel op jou?
Ja, ze lekt heel veel op mij.
Okay.
Ja, in haar drukte, in haar gekke hersenkronkels, in haar gekke vragen, in haar vrolijkheid, in haar onschuld, in haar gevoel voor rechtvaardigheid, in haar onzekerheden, haar angsten. Het is echt bijna een kopie. Ja, ze lijkt er uiterlijk niet veel op mij, maar karakter is wel echt één op één mama. Lucky me! Zoals mijn moeder zegt, dat zijn mijn dowie!
Ja, wat neem jij mee vanuit je eigen opvoeding, in de opvoeding van Mesa?
Ja, Mesa inderdaad. Een van de belangrijkste dingen is veiligheid. En ik denk dat ik daarmee alles samenvat. Veiligheid om te voelen wat ze voelt, om te zijn wie ze wil zijn, om zich te uiten zoals ze zich wil uiten. En dat ze niet op haar tenen hoeft te lopen en dat ze best kritisch mag zijn naar mij en dat ze ook best uit haar slof mag gaan schieten om haar punt te maken. Dus die veiligheid vind ik wel heel belangrijk en daar doe ik ook heel erg mijn best voor. En het lukt niet altijd, maar ik vind dat het allerbelangrijkste, ja.
Ja, nee zeker.
Ja,
ja.
Ja, dat heb ik chronisch gemist, dus...
Ja, dus je geeft het echt terug.
Te veel soms.
Ja.
Dat is de andere kant van trauma. Want je kan sommige mensen die blijven in dat patroon en die doen precies hetzelfde wat hun ouders hebben gedaan richting jouw kinderen. En je hebt mensen die dan de andere kant op gaan. Die willen juist totaal tegenovergestelde doen. En ik ben die categorie, maar daar draaf ik dan soms ook te ver in door. Mm. Ik kan heel moeilijk nee zeggen tegen haar.
Oh, ja.
Ja. Ja, ja. Echt, maakt niet uit. Speelgoedwinkel is goed. Mm-hmm. Ze heeft nu met mij de afspraak dat ze... op Shein mag ze haar winkelmandje vullen.
Okay, ja.
En één keer per maand, één keer per twee maanden, dan koop ik het. Mm-hmm. En ze is niet zuinig, kan ik je vertellen.
Okay.
Ja.
Dus, wat maakt het dat je moeilijk nee kan zeggen tegen...
Ik ben heel gevoelig voor afwijzing. Mm-hmm. En ik ben bang dat zij dat dan ook zo ervaart. Mm-hmm. Wat helemaal niet zo is. En weet je, afwijzing hoort bij het leven. Dus ja, mm-hmm. Zolang ze weet dat ik van haar hou en dat ik het niet zeg om haar pijn te doen, dan is dat het allerbelangrijkste. En ik schuldgevoel. Ik voel me heel vaak heel schuldig richting haar. Ik ben natuurlijk weggegaan bij haar vader. En ik zie dat ze daar heel veel moeite mee heeft. Ze heeft ook heel veel moeite met bepaalde personen die dan niet meer in ons leven zijn. Vanwege wat ik net al eerder zei. Mensen die dan in één keer toch vertrekken. En grote veranderingen die ze afgelopen 3 jaar heeft meegemaakt. Daar voel ik me heel schuldig over. En ook wel verantwoordelijk. Dus ja, ik vind het lastig om... Nee, het blijft een uitdaging. Ik doe echt mijn best, maar het blijft een uitdaging.
Meestal als je kijkt... Ik ga vaak een nee tegen jou zeggen.
Sorry, wat zei je?
Ja, ik zei alsof je het wil... Je compenseert het als het ware. Ja. In die zin door haar wel andere...
En dat is niet goed, want de wereld is hard. Het begint op school al. Kinderen zijn echt super hard en eerlijk. En ik gun haar ook wel dat ze die weerbaarheid daarin ook ontwikkelt. Om als ze een keer nee hoort, dat het dan niet meteen betekent dat iemand haar haat of dat iemand haar afwijst. Maar dat dat gewoon onderdeel is van het leven. Dus ik ben me er bewust van, alleen ik vind het heel moeilijk om toe te passen.
Ja.
Ja. Ja. Nou, je wil de eerlijke waarheid. Nou, Dave.
Ja. Je mag helemaal jezelf zijn vandaag.
Ik ben helemaal mezelf, hoor. Ik ga zo een dansje doen.
Wat is je mooiste herinnering van je jeugd?
Ik ben nog steeds jeugdig. Waar heb je het over? Mijn mooiste herinnering van mijn jeugd. Ik denk dan toch wel de Ramadans, de Eid al-Fitrs, Eid al-Adha's. Dat waren vaak wel de periodes waarin alles zo gemoedelijk was. En iedereen heel bewust bezig was met wat zeg ik, wat doe ik. Het is een religieus feest. Dus iedereen is juist ook vanuit religie heel erg naar de ander aan het kijken. En ik vind het dan altijd zo mooi om te zien als mijn vader dan zijn Eid al-gebed heeft verricht. Dan komt hij thuis. En dat was dan het moment dat we elkaar Eid Mubarak mogen wensen. Maar het eerste wat hij dan doet is het hoofd kussen van mijn moeder. Weet je, en dat is, als ik daarop terugkijk, denk ik, ja, dat is zijn manier van, ik respecteer jou, ik waardeer jou en laten we er een mooie dag van maken. En dat zijn wel van die kleine dingetjes die op dat moment misschien niks betekenen of heel normaal zijn. Maar als ik erop terugkijk, denk ik, ja, en dat verdient ze ook, dat respect.
Ja. Ja, dat betekende wat.
Zeker. Als kind. Dat was. Als Marokkaanse islamitische ouders. Die zijn niet heel. Affectionate, zeg maar. In het bijzijn van kinderen. Dus je ziet dat niet. Ze zitten naast elkaar op de bank. Of ze praten en ze lachen. Maar er is geen fysiek iets of zo. Mm. En dat is helemaal prima. Maar dat zijn wel de momenten dat dat gebeurde of zo. Dat ik dacht van. Oh ja. Ze houden wel van elkaar. Mm.
Ja, dat maakt het dan extra speciaal, hè?
Ook awkward, want als kind denk je... Hij zat aan mijn moeder.
Kun je de 5 love languages?
Ja.
Ja. En natuurlijk verschillende liefdestalen. Maar als je dan natuurlijk teruggaat in de eerste generatie, de meeste, ik wil niet zeggen allemaal... Ja. Zie je toch dat de liefdestaal is toch anders, hè? Ja, toch wel meer de acts of services. Dus
precies.
Het voor elkaar.
Ja, maar ook naar ons toe, hè?
Ja.
Ik bedoel, mijn ouders zeiden nooit, ik hou van je, maar hier eet.
Ja.
Precies. Ja, als er dan ruzie was geweest, ik heb voor je gekookt. En dat was eigenlijk een soort van sorry. Mm. En het heeft ook zijn charme, denk ik.
Ja, dat echt het typeert wel die...
die generatie, hè? Ja.
Ja. Zeker. Ik wilde je toch naar een ander onderwerp brengen. Dat gaat over dat ik iemand ken die op het speciaal onderwijs zit... En ik ben best wel kritisch op de ontwikkeling en de ontwikkelingsmogelijkheden binnen het speciaal onderwijs. Want voor de reguliere basisonderwijs gaat het dan wat snel. En voor het speciaal onderwijs vraag ik me af of het passend is. En ik las dat jij ook op het speciaal onderwijs had gezeten. Ik vraag me af, hoe was dat voor jou?
Ja, dat was echt in die tijd best wel heftig. Want ik werd er best wel mee gepest ook thuis. Aan mijn goltje. Ik werd ook met een busje opgehaald. Dus who's laughing now, bitches? Ik heb een baan. Nee, ja, het was best wel een heftige tijd. Ik vond het niet leuk. Ik was als enige die dan niet op dezelfde school zat als mijn broers en zussen. Moest naar een school gaan waar in kleinere klassen, waarin iets meer aandacht en focus was. Waarin ik eindelijk eens een keer de slimste kon zijn. Want ik kon het niveau wel bijbenen. En de school vroeg zich ook zich ook af wat ik daar deed. Okay. Blijkt, maar dat is nu achteraf, dat het toch meer in mijn gedrag zat. In wat ik net al zei, de uiting van dat onveilige gevoel. ADHD, geen focus, snel ruzies maken, de confrontatie aangaan. En mijn ouders zijn daarin niet heel kritisch geweest naar de school waar ik toen op zat. Want toen zij hoorden ze me net speciaal onderwijs. Was het nou oké, prima. Als er maar vervoer wordt geregeld, want ik ga haar niet 5 dagen in de week brengen. Dus dat was zijn enige eis destijds. Ik weet nog dat ik als, een jaar of 6, 7, langs scholen ging om me in te schrijven op een gewone school. En als ik dan vertelde dat ik van op speciaal onderwijs zat, dan was ik, dat kan niet. En waarom ben je hier alleen? Je kan niet jezelf inschrijven als kind. Dan moet je ouder moet erbij zijn. Maar dat ik dan deed alsof ik informatie kwam ophalen. En al snel werd duidelijk vanuit het speciaal onderwijs kun je niet terug naar regulier onderwijs. Je kunt wel je hard je best doen en dan doorstromen naar het regulier voortgezet onderwijs. Dat is me ook gelukt. Dus ik kon vanuit de eerste klas wel gewoon het normale niveau een beetje bij. Ja. Op VMBO, weliswaar. Maar het was het maximale wat ik kon halen. Mm-hmm. Maar dat was wel even zoeken. Ik moet zeggen dat ik het onderwijssysteem, of het nou speciaal onderwijs of het regulier onderwijs, ik vind dat op sommige scholen nog best achterhaald. Er wordt nog steeds lesgegeven zoals we dat 50, 60 jaar geleden ook deden in een klas. 30, 40 kinderen. En iedereen moet maar op dezelfde manier leren en op dezelfde manier functioneren en dezelfde resultaten halen. Terwijl ik denk, ja, elk kind heeft iets anders nodig. Sommige kinderen leren het makkelijkst als ze door de klas lopen, bij wijze van. Nou snap ik dat je als docent denkt, nee, ik moet rust bewaren, want ik moet focus. Maar ik vind het apart dat we pas in de eerste klas worden geplaatst op niveau bij elkaar. Ja. VMBO, MAVO, HAVO, VWO. Ik zou eigenlijk het allermooist vinden als we dat op de basisschool al doen. Dat de kinderen van dezelfde niveau, een beetje dezelfde ontwikkeling, in dezelfde groepen komen. Waardoor je elkaar daarin misschien ook een beetje uitdaagt en op hetzelfde ritme kunt functioneren. Maar goed, dat ben ik. Hè. Ja. Er zijn vast hele logische redenen waarom dit systeem zo is zoals het is. Maar het past niet bij de huidige tijd. Als ik kijk naar de kinderen van nu.
Mm-hmm. Ja. Ja. Dus als ik het zo ook goed hoor, dan ben je eigenlijk zelf degene geweest je vond dat je niet paste. Of althans, je hebt het speciaal onderwijs afgemaakt. Maar je wist dat er meer in je mars was en dat je meer kon.
Ja, dat werd me op school ook gezegd. Wat doe jij hier? Wij vinden jou helemaal geen kind voor het speciaal onderwijs. En dat was omdat ik, en het is echt niet arrogant bedoeld, maar het is een van de beste leerlingen in de klas was. Ik scoorde op alles veel te hoog voor speciaal onderwijs. Mm-hmm. Maar op het regulier onderwijs paste ik ook niet. Want er was iets en men kon zijn vinger er niet op leggen. Achteraf weet ik dat het mijn gedrag was. Gebrek aan focus, gebrek aan concentratie. En ja, ik had moeite met rekenen, geloof ik. Daar liep ik op achter. Maar het waren geen dingen die je met extra hulp en begeleiding niet kon overwinnen, zeg maar. Maar er werd gewoon, denk ik, wat makkelijk gedacht in die periode. En ergens ook wel dankbaar, want het moest gaan zoals het moest gaan. En ik ben daar niet in iets tekort gekomen. Ik heb via misschien wel een grotere omweg mijn doelen bereikt of behaald. Mm-hmm. Maar ik ben ook niet een typische student of zo die dan in de schoolbanken zit en gaat leren en huiswerk gaat maken. Ik ben van de last minute en het zal allemaal wel en ik leer het wel. En, dus wat dat betreft sowieso niet echt een studiebolg. Mm-hmm. Ja.
Je bent uiteindelijk heel kinderlijk
van drillen. Ja, je mag niet klagen. Ja.
Ik had ook nog een vraagje. Misschien hebben jullie deze vraag vaker moeten beantwoorden. Maar jullie hebben meegedaan als gezin in het verre verleden aan een documentaire. Yeah. Dat was
Haagse Klasse.
Juist, het was Haagse Klasse in Schilderswijk. En ik zag jou volgens mij een aantal seconden in beeld.
Ja.
En ik dacht, wat moet het nou voor haar zijn geweest om daaraan deel te nemen? Wat voor impact heeft het op jou gehad als kind?
Dat waren mijn eerste secondes op tv. Nou, ik moet zeggen, dit was ver voor internet, deze docu. Ver voor Google, ver voor YouTube. Dus op dat moment, het is allemaal aan me voorbij gegaan. Ik kan er ook niks van herinneren, behalve dan dat ik op beeld zie. Het ging voornamelijk over mijn broer en die relatie tussen school, vader en broer. Maar later met YouTube werden de fragmenten gedeeld. En toen is het pas echt viraal gegaan. En toen werden we er vaker mee geconfronteerd met het resultaat dat mijn vader het echt verschrikkelijk vindt. Dat het zo wordt gebruikt. En hij wordt wel als legend gezien en herkend. En dat vindt hij dan wel weer leuk. Maar het is van, ja, dit was niet de bedoeling. En ja, hoe dat voor mij was, het is een beetje langs me heen gegaan. Ik zat toen ook al niet meer op die school. Ik zat toen al op speciaal onderwijs. En ja, het was, ik heb daar niet echt herinneringen aan. Het is zo lang geleden. Het is nu 30 jaar geleden of zo.
Ja, ja. Echt lang geleden. Ja. En als je daar nu op terugkijkt als hulpverlener of oud-hulpverlener, dat ben je natuurlijk ook geweest, en documentairemaker. Wat vind je daarvan?
Nee, kijk, in die tijdsgeest snap ik hem, dat hij zo is ingezet. Ik spreek ook met de documentairemakers die erachter zitten. Die balen er ook van dat het in de huidige tijd zou die nu niet passen. Zo'n docu zou je nu absoluut niet meer kunnen maken. Maar nogmaals, we hebben het over 30 jaar, minimaal 30 jaar terug. Wat ik jammer vind, en ik weet niet of dat is omdat het niet op beeld is geweest. Maar ik vind het gewoon jammer dat mijn vader wordt daar neergezet als die hele boze, gefrustreerde, agressieve vader. En dat was hij in zekere zin ook. Maar er is nooit gevraagd wat zijn verhaal is. Er is niet gevraagd hoe zijn jeugd was. Waar komt hij vandaan? Zodat je het iets meer in perspectief kunt plaatsen. Zonder het goed te praten hoe hij ermee omging. Maar het helpt wel als je iemand beter kunt begrijpen. Als je ook zijn positie, een lastige positie. Mijn vader was toen oldschool. Als je niet luistert, dan krijg je een paar tikken. Zoals heel veel witte Nederlandse ouders ook waren in de jaren 40, 50. En mijn vader was dat ook. En je moet je voorstellen dat je continu politie aan je deur krijgt. Omdat je kinderen weer kattenkwaad hebben uitgehaald. Omdat ze weer iets hebben gejat. Omdat ze iets hebben gedaan wat niet mocht. Ik vind onvoldoende in beeld gebracht zijn effort die hij toonde om toch met de jongens te praten. Om ze te helpen. Om er voor ze te zijn. En dat het elke keer niet lukte. Waardoor zijn frustratie alleen maar groeide. En hij voelde echt dat hij werd tegengewerkt door politie, door de overheid, door instanties. Dat vind ik jammer dat dat onvoldoende in beeld is gebracht.
Mm-hmm. Ja. Ja. Ik hoop dat jouw antwoord daar toch wel een stukje nuance in brengt.
Ik hoop het. Ja, we zijn bezig om te kijken of we er op een andere manier toch een vervolg aan kunnen geven. Maar goed, dat is echt nog in de beginfase. De gesprekken lopen en we kijken wel of dat gaat lukken of niet. Maar ja, ik zou het een en ander wel voor hem willen rechtzetten of zo. Hmm. Ja.
Ja. Ja, een vader is meer dan dat.
Zeker. Zeker, hij heeft ook een verhaal te vertellen. Ja, hij is hier ook naartoe gekomen om te werken en om succesvol te zijn. En om zijn kinderen over te halen, om die ook succesvol te laten zijn. En als dat niet lukt, dan is dat gewoon heel frustrerend.
Mm-hmm. Ja. Ja. Nee, mooi dat jullie daar, dat daar de grootste stappen misschien zelfs.
We gaan het zien.
Even zijn gezet. Ja. Ja, en dan ga ik terug naar Nora als jongere meisje. Oh. Wat wilde je worden als jonge meisje?
Ik wilde politieagent worden. Mm. Ik vond dat wel een tof beroep. Lekker praktisch ook. Dus niet achter een laptop of wat dan ook. Maar gewoon lekker op straat een beetje boeven vangen. Mm. Even heel oneerbiedig gezegd, want ze doen natuurlijk veel meer dan dat. Maar dat mocht niet. Dus politie is een beroep voor mannen. Je gaat niet 's avonds over straat boeven vangen. Het is gevaarlijk. Dus uit een soort van bescherming werd het afgekeurd. Of mocht niet. Mm-hmm. Rond mijn 16e wilde ik theatermaker worden. Mm. Maar dat mocht ook niet. Dat heb ik wel stiekem gedaan.
Ja, dat was ik inderdaad. Ja. Wat is het verhaal daarachter op je 16e?
Nou ja, ik ontdekte theater. Ik ging eens een keer ergens kijken en ik dacht, oh, dit is leuk. Toen mocht ik komen kijken en een keer meedoen. En dacht ik, oh, dit is echt vet en gaaf. En dan ga je een voorstelling maken. En dan komen de posters over de hele wijk. En dan hebben je ouders dat best snel door. En de familie eromheen ook. Dus die gaan met elkaar praten. En het mocht gewoon echt niet als moslima, als religieuze of Marokkaanse vrouw. Is het niet de bedoeling dat je heel erg opvalt. Helemaal in die tijd. Hè? Ik heb best wel een orthodoxe denkwijze daarin. Daarmee ben ik opgevoed. Maar dat werd wel lastig gemaakt om het toch door te zetten. Alleen, ja, daar komt die permanente en die koppigheid en die weerstand. Ik dacht, dag. Ik doe niks verkeerds. Ik ben gewoon als mezelf. Zoals mensen me in de markt of in de supermarkt tegenkomen, zo ziek sta ik ook op dat podium. Er is geen verschil. Nee. En ik ga dit gewoon doen. dat zorgde ook wel voor spanning en stress thuis. En ik was elke voorstelling was ik bang dat iemand in de zaal zou zitten van de familie. Mijn vader of mijn broers. Of ja, één keer mijn broertje. Maar nooit iets ergs gebeurd of zo. Maar het, ja, dit is mijn passie. Ik ga dit doen. Als de jongens van alles mogen uitspoken zonder dat ze daarin worden tegengehouden, ga ik dit ook doen.
Ja, een beetje rebels in die zin.
Voor mijn moeder was ik een verschrikkelijk rebels. Ja, dat zag ze echt als een villus, als van het padje af. En mijn zussen waren toen getrouwd en hadden zelfs al kinderen. Dus dat was allemaal zo van schoolvoorbeeld. Die boden weinig weerstand. Dus zij hoopte dat de jongere meiden dat ook een beetje gingen nadoen, zodat zij er minder last van zou hebben. Alleen ik koos net iets anders.
Ja. Ja, want het theater, het acteren, wat maakte dat zo leuk voor jou? Waar zit het hem precies in?
Gezien en gehoord worden, letterlijk. Dat ontbrak voor mijn gevoel. Dat is iets wat ik nu pas weet, sinds de laatste jaren. Maar op dat moment dacht ik krijg aandacht. Ik word gezien, ik word gehoord en ik kan grappen maken en ik kan mijn energie kwijt. En ergens zit dat er nog steeds. Ik ga er niet over liegen. Ik bedoel, het is wel een manier om iets te vertellen. Om iets te delen met de wereld. Om ze mee te nemen in jouw verhaal.
Ja.
Maar wat het me nu overbiedt is een stukje therapie. Verwerken van dat waar ik doorheen ga. Het verhaal wat ik vertel. Als je het vaak genoeg herhaalt, dan komen het ook vanzelf. Nieuwe inzichten, nieuwe gedachten, nieuwe vragen. Dus dat is wat het me nu brengt. En letterlijk andere perspectieven. Soms in andere schoenen staan. En je op die manier laten verrijken.
Mm-hmm.
Ja,
okay.
Het is een therapievorm voor mij eigenlijk.
Mm. En vaak wordt ook natuurlijk gezegd van ontvlucht je jezelf of ontvluchten voor je eigen realiteit door in iemands ander verhaal te zitten. Heb je dat ook?
Ja, dat zit er ook absoluut in. Mm. Ik moet zeggen, ik maak heel veel ego-documenten, dus het gaat vaak over mij. Dus ik kan niet echt vluchten van mij. Maar ik bepaal wel het narratief. Ik bepaal waar we naartoe gaan. Ik bepaal hoe ik het vertel. Dus daarin wel de regie. Maar ja, het is even lekker om zo schaamteloos iets te vertellen en het aan het publiek over te laten. Of dat ze denken, oh, gaat dit nou over haar? Of gaat dit over iemand anders? Of is dit een situatie? Heeft ze dit echt meegemaakt? Ik heb het gezegd en het is uit mijn systeem. En daarin wel... wel therapeutisch of zo.
Hmm.
Ja.
Ja, daar kan ik me zeker wel wat bij voorstellen inderdaad. Dat je...
Probeer het. Ik vind ook echt, maar dat meen ik echt. Ja. Ik vind het doodzonde dat het theater, dat het vak, dat die niet standaard op basisscholen wordt gegeven. Je hebt wiskunde of rekenen, je hebt taallessen en theaterles. En daarmee zeg ik niet dat alle kindjes het theater in moeten, maar het doet zoveel met zelfvertrouwen, jezelf leren presenteren, verschillende perspectieven zien, in andermans schoenen staan. Ja. Het doet zoveel met de ontwikkeling van je geest. Ik vind het zonde dat we daar niet een standaard les van hebben.
Ja.
Dus schoolles, de dramalessen, standaard, groep 1 tot en met groep 8.
Ja.
Thank me later.
En om het bruggetje te maken naar je nieuwe theatervoorstelling,
Tamraaf, ja.
Ja, wat is... volgens jou vrouw zijn in jouw optiek?
Vind ik een hele goede vraag. Want daar ontstond ook... door die vraag ontstond dit stuk ook een beetje. Mm. Als ik het vanuit perspectief van mijn moeder bekijk... Oh, dat is een echte Tamraaf. Mm. Dan is het vaak een vrouw die getrouwd is, voor het gezin zorgt. Trouw is aan haar religie en haar cultuur. Heel veel goud heeft. Dat vindt mijn moeder ook heel belangrijk. Dat is voor haar echt het goud. Is een investering. En daar stuurt ze heel erg op aan. Maar zich wat beheerst opstelt. Weet wat ze zegt. Als ze daarna een succesvolle baan heeft. Is dat ook prachtig. Maar geen must. Dat is voor mijn moeder een echte Tamraaf. En ik kan me daar voor een heel groot deel ook echt wel in vinden. Mm-hmm. Maar voor mij is een Tamraaf denk ik. Elke vrouw die voor zichzelf kiest. In welke situatie dan ook. En dat klinkt heel cliché, maar ja, dat is wel echt zo. Maakt niet uit wat ze kiest, als het maar een eigen keuze is. Ik heb wel eens discussies met mensen. Als ik zeg, nou, als zij ervoor kiest om voor het gezin te zorgen en huisvrouw of moeder te zijn, dan ja, maar die keuze wordt vaak wel gestimuleerd vanuit de omgeving. Ja, maar dat geldt toch voor vrouwen die kiezen voor een carrière ook. Ja. Al onze keuzes worden gestimuleerd vanuit wat we hebben meegemaakt, waar onze behoefte ligt, waar onze pijn ligt, maar ook waar onze... Ja, dromen liggen. Ja. Dus in die zin kun je voor jezelf kiezen, niet loskoppelen van de dingen die jou gemaakt hebben tot wie je bent. Maar voor mij is een tamraad, denk ik, ja, elke vrouw die voor zichzelf kiest, durft te kiezen, ongeacht de uitkomst.
Ja, ja. Een mooie definitie.
Ja, mm-hmm. Gaan we het u zien.
Ja, vrouwen en een half.
Ja, vrouw en een half, ja.
Ja, precies. En je had het aan het begin heel kort over gehad, hè, dat je was getrouwd op 23-jarige leeftijd. En ik las een post van jou en ik citeerde uit. Er werd gezegd, ik trouwde uit liefde voor hem en ik scheidde uit liefde voor mezelf.
Ja.
Ja, wat bedoel je daarmee? Wat,
Ik heb je net een beetje verteld hoe mijn opvoeding is gegaan. En dat ik heel erg op zoek was naar erkenning en liefde. En toen ik hem tegenkwam en ik kreeg dat, dacht ik, dit is het, dit is de ware. En ik was echt smoorverliefd en het ging gewoon goed. Maar in de loop der jaren ontdek je dat het eigenlijk niet moet afhangen van externe. Van wat je wel of niet krijgt. In combinatie met dat ik toch anders in het leven ben gaan staan, groeiden we een beetje uit elkaar. Een beetje heel erg uit elkaar. En mijn zelfliefde groeide. En niet dat ik daarmee niet meer van hem hield of zo. Maar daardoor was er steeds minder ruimte voor liefde voor hem, omdat ik het eindelijk een keer aan mezelf kon geven. En ja, verschil van inzicht, verschil van perspectief, verschil van ambitie. Bedacht ik me, ja, rond mijn, wat was het? Ik ben nu rond mijn 36ste of zo. Mm-hmm. Ik denk, ja, weet je, als het allemaal een beetje mee zit in het leven, dan worden mijn schalen allemaal 85 plus, 90 plus. Kan ook morgen klaar zijn, hè? Begrijp me niet verkeerd. Maar als het allemaal een beetje mee zit, is dit dan het leven wat ik wil nog 50 plus jaar? En zonder hem tekort te doen, niks te nadelen van hem. Maar ik zag het mezelf gewoon niet meer doen. En toen die keuze gemaakt en die was heel zwaar. Die was echt verschrikkelijk. Voor hem, voor mij, voor Mesa, schuldgevoel, twijfel, doe ik je wel goed aan. Maar ik kon het verschil tussen ons gewoon niet meer overbruggen. Er was ook geen ruimte voor. Laten we hierover praten en kijken of we misschien met therapie of externe hulp toch elkaar weer kunnen vinden. Nou was ik zelf ook niet heel erg van laten we hierover praten. Maar ik weet niet, als ik daartoe iets meer gemotiveerd was door mensen om me heen, dat ik dan toch nog iets van een poging had gedaan. Maar ik merkte dat we er al best snel vrede mee hadden. En achteraf gezien toch wel een goede beslissing, vind ik zelf.
Mm-hmm. Ja, ik kan me voorstellen inderdaad dat er... Je hebt natuurlijk 15 jaar in totaal getrouwd geweest.
Yes.
Ja, jullie hebben best wel veel geprobeerd. En op een gegeven moment kan jij inderdaad zelf beslissen voor jezelf inderdaad wat juistheid is.
En gek genoeg is het ook echt... Ik gunde hem iemand die hem kon liefhebben op een manier die bij hem paste en waar hij behoefte aan had. Dat was ook echt wel voor hem, gek genoeg. Ook voor mezelf. Dat ik denk, ja, ik gun jou iemand waar je niet continu die stress mee ervaart en die ruzies en die spanningen. En iemand die is zoals jij wenst of zo, of wat je zoekt in een partner. En dat was ik gewoon niet.
Ja. Uit liefde voor jezelf en uit liefde voor...
Voor hem, zeker. Ja, het is de vader van mijn kind. Hè. Ja. Dus altijd, ik zal daar... En we hebben heus wel ruzie onderling. Ook nog steeds over omgang en over dingetjes. Maar het is een fantastische vader. En dat staat voor mij altijd voorop.
Mm-hmm. Ja. Ja, het is altijd belangrijk dat voor het kind, inderdaad voor Mesa, dat er een goede verstandshouding bij heeft. Want als ik jou zo hoor, dan is die er.
Geen commentaar.
Is die er inderdaad?
In ieder geval, er is geen gezonde verstandshouding. In alle eerlijkheid, maar hij is wel een goede vader. Als Mesa bij hem is, dan weet ik, dan kan ik oprecht ontspannen mijn ding doen. Weet ik, ze is in goede handen, ze zal niks tekort komen. En alleen rond de omgang is er gewoon nog best wel wat gedoe.
Nou, wat heeft een kind uit jouw ervaring echt nodig in die periode dat ouders uit elkaar gaan?
Merkt? Blijven herhalen dat het niks met haar te maken heeft. Want somehow op een of andere manier bekruipt het dan toch. En het allerbelangrijkste is dat je niet lelijk praat over de ander. Dat heb ik gelukkig nooit gedaan. En ik hoop hij ook niet. Maar ik heb nooit, maar dan ook nooit iets lelijks over haar vader gezegd. Ja, af en toe is van, ja, je vader is koppig. Weet je wel, dat soort dingen. Of, nou, dat heeft hij niet handig aangepakt. Maar nooit dat ik hem echt zwart ga maken, zodat ze minder... Ik ben juist blij als ze... Ze wil heel graag altijd naar papa. En ze huilt soms ook dat ze hem mist. En soms dan vraag je... Elke moeder doet dat wel eens. Denk van wie hou je meer van? Papa of van mama, weet je wel? En dan zegt ze, mam, you're not gonna like the answer. Je zegt die wel, zeg maar. Zegt ze, ja, ik hou meer van papa. Dan zeg ik, is helemaal niet erg. Ik ben juist blij dat je zoveel van papa houdt. En ik vind dat juist leuk om te horen. Maar oprecht, ben ik ook echt blij om. Omdat ik weet, die liefde tussen ons zit goed. Daar hoef ik echt verder, hoef bijna geen moeite voor te doen. Onze band is heel hecht. Dus als zij in haar beleving of in haar gevoel denkt, ik hou meer van papa, ga ervoor, meid. Wees zijn dochter en geniet van elkaar. Dus ik denk echt belangrijk dat je naar je kind toe niet, je kind niet meeneemt in die strijd, in die frustratie, in de dingen waar je het oneens over bent. En die veiligheid weer.
Ja.
Daar zit natuurlijk ook die veiligheid in. Dat je de ander niet zwart maakt.
Ja, nee, zeker.
Ja.
En wat heb je van Dora geleerd na je huwelijk?
Dat voor jezelf kiezen niet iets is wat je één keer doet. Voor jezelf kiezen is iets wat je elke dag opnieuw moet doen. Want eenmaal de keuze gemaakt, er komt de twijfel, een schuldgevoel. En je kind die is verdrietig en je omgeving is verdrietig. Dus je bent continu, heb ik je wel goed aan gedaan? Misschien moet ik terug, misschien dit, misschien dat. Nee, focus. Ik heb dit en dit en dit is de reden. Ik kan niet meer, het is op voor nu. En misschien, in die periode dacht ik, misschien over 3 maanden of 4 maanden of een half jaar. Dat we beseffen, we kunnen niet zonder elkaar en we proberen het weer. Maar dat is er nooit van gekomen. En dus voor jezelf kiezen is iets wat alleen jij kan. En dat je elke dag opnieuw moet doen. Het blijft niet bij die ene daad of bij die ene actie of bij die ene gedachte. Elke dag opnieuw.
En hoe ziet dat er voor jou praktisch uit? Dat hè, voor jezelf kiezen? Heb jij een bepaalde... Wat doe jij daarin voor jezelf? Of...
Vooropgesteld vraag ik leiding in mijn gebed. En verlichting. Maar ook wanneer ik me schuldig voel. Praten met iemand die mij snapt. Die erbij dat proces echt betrokken was. En niemand heeft me ooit gemotiveerd om ga scheiden of zo. Echt oprecht niet. Mensen hebben juist altijd gezegd. Dat ligt aan jou of bij jou. En als je terug wil, dan is dat helemaal dikke prima. En als dat niet is... Ook prima. Ik zou ook nooit iemand adviseren om te gaan scheiden. Mm-hmm. Juist als er ergens nog valt te vechten, go. Ga vecht voor dat laatste beetje. Maar dus om me heen mensen kijken die mij en mijn gevoel snappen. Die het hebben meegemaakt van dichtbij. Die bellen, steun vinden in dierbaren. Die jou het liefst willen zien winnen. Die het beste voor jou willen. En dat is wat me er een beetje doorheen heeft gesleept.
Mm. En terug naar het moment waar je echt dacht van oké, ik kies nu voor mezelf. Kun je ons daarmee terugnemen naar dat moment?
Ja, dat is een moment met een hele lange aanloop. Een aanloop van 2 jaar. En je denkt al heel snel, het is klaar, ik hoef niet meer. En dan toch nog blijven, want je hebt een kind. En dan er is nog iets van beweging. Toch nog. Maar... ik heb me eigenlijk vanaf het begin van dat huwelijk, en nogmaals niks te nadelen van hem, maar ik heb me vervangbaar gevoeld. Ik heb altijd het gevoel gehad, als ik nu wegga, hij zou er niet wakker van liggen. Wat in werkelijkheid niet zo was, maar dat is wel het gevoel wat ik had. Hij zou niet voor me vechten. Dat heeft hij eigenlijk ook helemaal niet gedaan. Hij heeft een poging gewaagd. Hè? We moeten praten. Is dit wat je wil? Doe dit alsjeblieft niet. We hebben een dochter. Maar daarna heeft het best wel snel losgelaten. En dat stak mij ook wel. Ik denk, 15 jaar huwelijk. This is all I get. Maar het moment... Ja, ik denk dat ik gewoon op een gegeven moment... hadden we zo lang spanning en ruzie... dat ik dacht, ik kan niet meer. Dus toen ben ik langzaamaan een beetje vertrokken. Eigen plek gevonden, nog wel terugkomen... vanwege mijn dochter en dat die naar school kan... En totdat ik echt een vaste plek had. En toen ben ik weggegaan, ja.
Hmm, ja.
Ja.
En dan ben ik toch benieuwd naar hoe dat gesprek met je moeder is verlopen. Hoe?
Ik was al 3 maanden uit elkaar of zo. Okay. Toen ik het haar vertelde. Nou, was hij niet de type die standaard elk weekend met mij meeging naar mijn ouders. Wat ook helemaal niet erg is, maar het zijn mijn ouders. Dus ze waren ook niet gewend dat hij elke week of elke 2 weken of elke maand kwam. Waardoor ik dit makkelijk best wel lang kon volhouden. En nou, ze bleef wel steeds vragen, hoe gaat het met hem? En dan zei ik, ja, gaat goed, hij is niet thuis. Maar ja, er komt een moment dat je denkt, moet het nou wel gaan zeggen? En op een gegeven moment gezegd van... toen ze weer vroeg, hoe is het met hem? Zei ik, weet ik niet, moet je aan hem vragen? Het is hoezo? Toen zei ik, nee, ik ben al een tijdje niet meer samen. En de reden dat ik het niet heb gezegd is niet omdat ik bang was of zo. Maar ik vind het heel lastig om mijn ouders te belasten met keuzes die ik maak. Ik denk, ze hebben zoveel shit al in hun leven verwerkt. Niemand wil dat zijn kind gaat scheiden of dat hij ongelukkig is. Helemaal niet als die ook al kinderen heeft. En ik wilde het zeker weten. Ik wilde zeker weten dat ik niet toch nog... terugging, want dan heb je ze meegenomen in die sleur. En ja, mijn ouders waren op zich wel geschrokken. En nog, weet je het zeker, probeer het nou. Het is de vader van je kind en hij slaat je niet. Hè? Weet die standaard dingen. Het is een lieve man. En op een gegeven moment zei ik van, ja, maar al zou ik het willen wat ik niet wil. Hij heeft daar toch ook geen moeite voor gedaan. Is hij bij jou op de vloer geweest om te praten over de situatie? Hebben zijn ouders contact met jullie opgenomen? Dat was allemaal niet zo. Dus voor haar was het ook al snel van... ja, nou, dan zijn zij daar ook oké mee. Dan zijn wij dat ook. En mijn moeder zag natuurlijk en voelde... het is mijn moeder, hè. Ook dat lijntje is mega sterk. Ook zij zag dat ik ongelukkig was in dat huwelijk. En dat ik er best wel aan onderdoor ging. Ook al liet ik nooit iets zien. Ik laat nooit iets aan iemand zien. Hè. Pas als ik die keuze heb gemaakt en ik heb het verwerkt, dan pas.
Oh, ja.
Ja, dat is een beetje een gek dingetje of zo. Maar zij zag ook aan mij dat ik gewoon niet happy was. En zij kent mij als iemand die gewoon gaat en lef toont. Wat in haar beleving niet altijd positief is, lef hebben. Mm-hmm. En zij weet ook, hoe meer ik nu push, hoe meer weerstand er komt. Dus ik laat er gewoon. En dat. En als ik een andere optie had gezien, dan had ik die echt gegrepen. Maar ik kon niet meer, ik was echt leeg. Mm-hmm. Ik woog ook echt 123 kilo of zo. De zwaarste, ja.
Oh ja, ja. Omdat je, wat heb je? Ja, emotie ook, meneer. Emotie eten. Ja.
Emotie eten, fuck it. Ik hoef toch niet meer aan mezelf te werken. Dit is het, is klaar. Hmm. En dan heb ik gigantische aanleg. Dus dat is ook weer, we komen uit een familie met best wel veel overgewicht. Dat speelde ook. En dacht ik, ik kan niet meer zo. Dan heb ik een maagverkleining gehad. Hmm. En dat was in 2022. 55 kilo lichter onderhand.
Hmm. Ja.
Alhamdulillah.
Alhamdulillah.
En ik voel me goed, ja.
Ja, dus inderdaad, heel veel vrouwen hebben er natuurlijk last van, hè? Emotie eten. Ja. En vooral voor jou speelde dat een rol na je... Was het voor je scheiden of na je...
Nee, daarvoor. Toen ik trouwde, woog ik denk 85 kilo. Dat was ik ook al wel stevig, maar... En dat is langzaamaan gegroeid. En wil ik niet zeggen dat hij me ongelukkig maakte. Ik was gewoon zelf niet gelukkig. Waardoor ik toch sneller... ging eten en daar mijn troost in vond. Maar ik genoot niet van eten.
Mm-hmm,
ik heb nooit echt genoten van eten. Tot nu.
Want wat raad je meiden aan die, die momenteel ook...
Met overgewicht?
Ja, met overgewicht of emotie-eters.
En... Ja, mensen denken altijd dat zo'n maagverkleining de easy way is. Mm-hmm. Dat je, ga lekker afvallen, ga lekker sporten. Ja. Vooropgesteld heb ik al die dingen 100 jaar geprobeerd. Het lukte me gewoon echt niet. Dan heb ik ook nog eens een hormonale afwijking, waardoor overgewicht bij mij ook sneller aan de orde is. Dus zo'n stap naar zo'n kliniek, dat zat ook 2 jaar. Dat duurde ook 2 jaar, omdat je echt door zo'n molen gaat. En eerst nog het advies krijgt, probeer dit en probeer dat. Je wordt begeleid daarin. En ja, op een gegeven moment, ik kwam er niet vooruit. Ik kwam juist alleen maar aan.
Mm-hmm.
Maar aan de meiden die dat overwegen, weet van jezelf zeker dat je echt alles geprobeerd hebt. Want er zijn echt wel alternatieven. En blijf uit de buurt van die Ozempic bullshit. Het is echt super gevaarlijk. Als je het niet van de huisarts krijgt, het is echt gevaarlijk. Probeer op een gezonde manier te leven. En weet dat zo'n maagverkleining is niet de oplossing. Het is een hulpmiddel. Als die knop hier niet om is gegaan in je hoofd, dan zal je na een tijdje ook weer aankomen. Dan groeit dat ook. Dan kun je weer teruggaan naar het gewicht dat je had. Of misschien zelfs groter worden. Mm-hmm. Dus weet dat de ingreep is heel kort. Volgens mij een half uur of zo. Mm-hmm. Maar je hebt echt gewoon 3, 4, 5 maanden nodig om opnieuw te leren eten. Je wordt als het kind als het ware gewoon een baby. Je gaat echt papjes. En ja. Welke smaken passen bij mij? Wat vind ik lekker, wat niet? Wat valt goed of wat niet? Zo'n klein zakje chips. Ja, dat kan ik nu ondertussen wel gewoon in één keer weg eten. Maar dat is echt een proces van toch al 2 jaar geweest. Om daar echt weer van te kunnen genieten. Dus het is niet een keuze die je even snel gemaakt hebt. En dat je denkt van nou ja, klaar. Nu ben ik 20 kilo lichter. Nee, als er gezonde manieren zijn om dat te doen, doe het je lichaam ook alsjeblieft aan. Want ook met het hangen van je vel en met de vitamines en met de haaruitval. Dat zijn allemaal dingen die je niet moet vergeten, want dat gebeurt gewoon.
Nou ja, dat zijn de bijwerkingen.
Ja, je gaat heel snel afvallen. Dus je moet ook voor je leven lang aan de vitaminepillen. Okay. Om die tekorten aan te vullen. Mm-hmm. Dat er heel veel vitamines natuurlijk via je maag ook worden verwerkt en alles. En die kom je dan gewoon chronisch tekort. Je merkt het ook aan je nagels, haaruitval. Mm. En hangvel, omdat je te snel afvalt. Dus dat. Mm-hmm. Ja. Maar ik ben happy.
Ja, voor jou is het, ik ben happy.
Voor mij heeft het zijn vruchten afgeworpen. Ja, ik heb die dingen.
Wat betekent liefde voor jou?
Wow. Wat betekent liefde voor mij? Ik denk dat liefde betekent de ruimte voelen of nemen om volledig jezelf te zijn met wie dan ook. En alles van jezelf, je authentieke zelf, te geven aan de ander en aan jezelf. Dan, ik denk dat je dan ultieme liefde, als je helemaal jezelf kan zijn en van jezelf kunt genieten en trots op jezelf kunt zijn en jezelf ook al het moois gunt, maar dat ook naar anderen toe. Ja, dan heb je wel dat ultieme vorm van liefde, denk ik.
Mm-hmm. Heb je het gevoel dat je jezelf kan zijn bij heel veel mensen?
Nee. Okay. Nee, zeker niet. Ik heb verschillende identiteiten. Ik ben niet alleen maar Nora, de Marokkaanse islamitische vrouw, of de documentairemaker of de theatermaakster, of de friend, of de moeder. Al die identiteiten neem ik met me mee. Als ik de identiteit van dochter heb, dan pas ik me ook een beetje aan de wereld van dat met mijn moeder en de omgeving. En dan is dat vaker ja knikken en misschien iets meer nederig of zo richting mijn ouders en respectvoller en gehoorzamer. Maar ja, ben ik met mijn vriendinnen, dan ben ik misschien de wat lossere Nora, de gekke Nora die altijd in is voor een lolletje. Op het werk, de serieuze Nora, die ook daar een lolletje van een lolletje houdt, hoor. Maar dus al die identiteiten neem ik met me mee. En ik kan niet zeggen dat ik overal evenveel mezelf kan zijn. Mm-hmm. En dat heeft te maken, denk ik, met verwachtingen van anderen. Je wil ook niet continu op gespannen voet of zo. En ik ben daar wel oké mee.
Mm-hmm.
Ik hoef, ja, weet je, heel veel dingen is prima als ik dat niet kan delen of als ik het gevoel heb, hier is die ruimte niet om dat te delen, dan houd ik me daar ook in. En dat is gewoon goed. Helaas wel hoor, want ik gun het een ieder om je volledige zelf altijd en overal mee te kunnen nemen. Maar ja, wie kan dat wel?
Ja. Heb je misschien momenten in je leven waar je dat hebt gevoeld? Dus helemaal jezelf...
Ja. In de disco? Nee. Het is heel gek, maar als ik alleen ben thuis, dan ben ik helemaal mezelf. En dan er is toch niemand die kijkt of oordeelt of er iets van vindt. Dan kan ik de Nora zijn die ik wil zijn. Blijft een ongoing struggle.
Ja.
Ja. Mm-hmm. Want ik loop nog met heel veel zelfhaat. Het komt bij vlagen. Maar dan heb ik in één keer zo'n episode dat ik echt van mezelf walg. En dat ik denk, wat de fuck ben ik aan het doen? En wie zit hier nou op te wachten? En ik stel niks voor en ik ben niks waard. En ik ben niet goed genoeg. En gelukkig duren die episodes heel kort. Steeds korter, maar het bevliegt me nog wel.
En wanneer komen die...
Als er iets fout gaat. Als, als ik als ik merk dat mijn dochter ongelukkig is in een situatie. Of als ze iets teruggeeft, dan denk ik, oh ja, zie nou, ik ben helemaal niet een goede moeder. Als ik in mijn werk iets niet voor elkaar krijg of dingen lukken me niet. Of ja, dan vaak wel. Ik ben gewoon super kritisch op mezelf.
Ja. En hoe zorg je ervoor dat je die omzet en dan toch naar zelfliefde gaat?
Het besef dat ik echt niks heb om over te klagen. Er gaan altijd dingen fout in het leven. Soms zijn het grote dingen, echt verschrikkelijke dingen. Maar over het algemeen, we zijn gezond, we hebben te eten, we hebben een goed leven. We zijn omringd met mooie, lieve mensen. En alhamdulillah, er zijn er genoeg die dat allemaal niet hebben. Dus dat besef. En ook eerlijk, mensen om me heen die me die schop onder mijn kont geven van doe even normaal. Ik weet voor toffe dingen je maakt en hoe geweldig je bent. En dat doet ook wel iets met je. Dus ik ben ook wel een beetje klaar met mensen die zeggen, ja, je moet voor jezelf leven en je moet het aan jezelf bevestigen. Ja, I know. Maar we hebben het ook nodig. We zijn sociale wezens. We hebben die erkenning en die liefde en die waardering is nodig. En geef het ook aan elkaar.
Ja.
Ik vind dat we echt doordraven in die individualisme. Ik moet nu echt even mijn grens bewaken. Ja, dat kan. Maar je hoeft niet bot te zijn. Je hoeft anderen niet af te wijzen. En neem ons mee in dat proces. Zodat ik ook snap. Oh ja, je bent nu... Mensen die random in één keer zeggen. Nee, sorry. Ik weet dat we hadden afgesproken. Maar ik ben echt even moe. Ik moet nu echt even mijn grens bewaken. Mm-hmm. Oké, maar sta je ook stil bij de impact die het op mij heeft. Nu, weet je wel? Dus ik vind dat individualisme, yes. Denk in eerste instantie aan jezelf, maar vergeet de ander niet mee te nemen in dat proces.
Mm-hmm. Ja, het is een heel goed punt wat je aangeeft. Want soms lijkt het alsof het niet naast elkaar kan leven.
Ja.
Dat je voor het een moet kiezen en het andere, hè, dat is dan jouw grens, moet vermijden. Ja. Terwijl je het eigenlijk allebei nodig hebt. Het is altijd en-en.
Tuurlijk.
Ja.
Het moet gewoon niet out of the blue of bot of hard of direct. Alleen omdat jij de behoefte voelt om een grens aan te geven. Mm. Nogmaals, ik vind grens aangeven heel belangrijk. Blijf dat alsjeblieft doen, maar betrek iemand iets meer in dat proces.
Ja.
En dan heb ik het vooral over mensen die jou dierbaar zijn. Hè? Ik heb het niet over de buurman of waar je niets mee hebt. Maar als wij hebben afgesproken, onze afspraak staat al 2 weken... en we kijken er allebei heel erg naar uit en jij zegt 5 minuten van tevoren... ja, sorry, ik ben echt zo kapot. Ik ga echt even mijn grens bewaken. Heb je dan voldoende stilgestaan bij wat dat met mij kan doen? En heb je mij meegenomen in dat proces? Want ik had jou misschien datzelfde advies kunnen geven. Van, oh, lieverd, blijf lekker thuis. Helemaal goed. Dus en nu geef ik misschien een gek voorbeeld hoor. Maar ik denk, heb ook oog voor elkaar. We komen uit een prachtige wijkcultuur waarin we iets te veel oog hebben voor elkaar. Dat is weer de andere kant. Dus mix die Nederlandse mentaliteit vanuit de ik en de Marokkaanse vanuit de wij. Als je daar een mooie middenweg in kunt vinden, dan...
Ja.
Ja.
Ja, dat zou echt ideaal zijn.
Het zou zeker goed gratis en voor niets advies.
Yes. Ik heb nog 1 vraag, maar ik vind het leuk om de rubriek te doen met verschillende de mixen aan vragen.
Oh, moet ik zelf gaan graaien of graai jij?
Deze is leuk als je zelf inderdaad een kaartje eruit pakt en de vraag opleest en het antwoord geeft.
Oh, nou kijk. Deze springt.
Dat was meant to be. Dat zou moeten zijn.
Hoe wil jij herinnerd worden? Oh, wauw. Als behulpzaam, liefdevol, warm. Als iemand die bijna oordeelloos naar je verhaal kan luisteren. En ik hoop dat dat wel mijn nalatenschap gaat zijn. Dat als je aan mij denkt, dat je er een goed gevoel bij krijgt in plaats van, oh, blij dat ze er niet mee is. Nee. Die zijn er ook, die mensen.
Mooi.
Toch nog 1. Ik ga gewoon brutaal.
Jij mag nog 1.
Sorry. Oh, dit is een hele lange vraag.
Okay.
Stel je voor, je loopt de kamer binnen waar alle mensen die je ooit hebt ontmoet aanwezig zijn. Naar welk persoon zou je zoeken en waarom? En dit zijn dan mensen die er niet meer zijn of random?
Mag wel aan de mensen die jij hebt ontmoet. Naar wie zou je zoeken?
Ik denk naar mijn oma of zo. Ja, die is er al heel lang niet. En ik was, denk ik, heel erg, maar... En dan de moeder van mijn moeder. Ik denk dat ik een jaar of 15, 16, misschien jonger, ik weet het niet meer. Maar Ik zou haar heel graag een knuffel willen geven. En, want zij was altijd heel lief en warm. Dat ik me soms afvraag, waarom is mijn moeder dan zo hard? Maar als ik haar weer hoor, dan was haar moeder naar haar toe ook best wel pittig. Maar ik zou gewoon heel veel vragen willen stellen over vroeger, hoe mijn moeder was. Dat ik misschien nog iets meer kan begrijpen. Ja, waarom mijn moeder is zoals ze is. Fantastische vrouw natuurlijk, maar zij heeft ook wel een randje. Dus ik denk wel dat ik naar mijn oma ga zoeken en ook haar naar haar leven ga willen vragen.
Mm-hmm.
Ja.
Dat is de eerste vraag die je haar zal stellen. Als ze binnenkomt en je geeft haar die dikke
knuffel. Hoe is het in Jinnah? Ja, ik denk dat ik zou vragen. Ja, gewoon oprechte interesse. Hoe is het met je?
Ja.
Ja, ervan uitgaan dat ze dan nog leeft, hè? Want ja, het is... Nou, hoe is het echt met je? Mm-hmm. Dat is ook een vraag die we niet echt stellen aan elkaar.
Ja.
Hoe gaat het? Is een beleefdheidsvraag. En het antwoord is vaak ook een beleefdheidsreactie. Maar mm-hmm. Ja. Hoe gaat het echt met je? Daar begon jij mee. Ja, ik dacht, ik kom zeilen mee. Hè? Maar jij trok me gewoon weer terug.
Ja, als we die vraag echt oprecht aan mensen zullen stellen. Oprecht met interesse. En ook dat we echt luisteren.
Ja.
Zonder eigenlijk te oordelen.
Ja, dan wordt de wereld echt een stuk fijner.
Zeker.
Ja,
ja zeker. Zeker. Dan wil ik jou bedanken voor je kwetsbaarheid en je openheid.
Jij bedankt voor de uitnodiging. Free Palestine voor altijd. Free Palestine. Moest ik even erin gooien, sorry.
Ja, ik hoop dat jullie ook hebben genoten en dat deze podcast jullie ook heeft geraakt, geïnspireerd. Of misschien zelfs een beetje heeft geholpen om eigen ervaringen op een nieuwe manier te bekijken. Laat het ons weten in de comments. Deze podcast is een productie van Global Podcast Media. Wil je geen hele aflevering missen, vergeet dan niet om te abonneren. Dank jullie wel. Ik neem een slok water.
Doe dat.